Ravenhorst en Kolman, op zoek naar succes in organiseren en daar inzicht, wijsheid en inspiratie aan ontlenen. Kolman als bestuurder met een bestuurskundige en verpleegkundige achtergrond. Ravenhorst als breed ontwikkelde organisatiepsycholoog binnen zorg en not-for-profit. In seizoen 1 namen we de ouderenzorgorganisatie Het Manerzand in Ede vanuit verschillende perspectieven onder de loep. Aan de hand van praktijkverhalen gaan we op zoek naar de reden en verklaring waarom denken kunnen werken. In seizoen 2 gaan we vanuit verschillende perspectieven bezien wat de principes zijn van succesvol organiseren. Een vierluik waarin we steeds dieper inzoomen op de realiteit. Via netwerken, naar organisaties, naar teams en tot slot naar het individuele niveau. In de tweede helft van dit tweede seizoen gaan we met leiderschap en besturing aan de slag.
Daar zijn we weer. Nieuwe podcast van Ravenhorst en Kolman. Tweede seizoen, aflevering 8. Dit keer over visie op mens en leiderschap. Een basis voor succesvol organiseren. De kernvraag die we steeds aan bod hebben is: wat werkt succesvol in het organiseren van een gezonde werkpraktijk voor zorg en welzijn? Dit keer is het tijd voor een wat abstracter en wellicht wat filosofischer onderwerp. Vanuit welke visie op mens zijn en visie op leiderschap handelen mensen in het werk? Hoe vertaalt zich dat naar formele rollen, zoals bijvoorbeeld van bestuurder of toezichthouder? Maar ook, hoe werkt visie op de mens door in het professioneel handelen van medewerkers? Niet voor niets hebben mensen gekozen voor het werk. Is een mensvisie structureel of evident anders in commerciële sectoren, in de bouw, corporaties of het onderwijs? Breder gezegd, wat is de maatschappelijke waarde van een heldere visie op mens en leiderschap? Hoe werkt dat in de praktijk van alle dag? Hoe werkt dat vanuit filosofisch perspectief, vanuit bestuurlijk perspectief? Daar gaan we een boeiende uitzending over maken, Jolien. En dat doen we met twee hele mooie gasten. En die gaan zichzelf kort voorstellen. Mag ik aan jou het woord geven? Welmoed.
Ja, mijn naam is Welmoed Vlieger. Ik ben filosoof, trainer, spreker. Ik heb een achtergrond in de filosofie en de religiewetenschappen. Ja, en ik geef al een heel aantal jaren trainingen op het vlak van leiderschap.
Nou, dan gaan we straks even terugkomen wat het dan eigenlijk is. Want gelukkig dat er iemand is in dit gezelschap die dat precies weet.
Nou, dat moet je nog maar afwachten.
Maar dankjewel, we komen erop terug. Tjapko.
Ja, ik ben Tjapko van Dalen. Directeur-bestuurder van Kleurrijk Wonen. Een woningcorporatie in 6 gemeentes. En we werken vanuit Tiel.
Ja.
En daarnaast ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Garim, oudere organisatie die in, met name in Veenendaal, Woudenberg en Zeist en omgeving werkt.
We hebben ooit de bestuurder Judith hier aan tafel gehad, ook
in het kader van netwerken. Eerdere podcast.
Was dat, toen.
Ja, dat is heel leuk. Ja.
Dus mooi, dankjewel. Jolien, visie op mens, visie op leiderschap.
Ja, we hadden net ook al een voorgesprek, hè? En dan denk ik leiderschap. Met je hele introductie ook net, hè? Dan denk ik, het is toch allemaal ook heel veel taal. Mm-hmm. Als je dan vraagt, wat is nou leiderschap? Dan denk ik, nou, ik doe maar gewoon wat.
Ja.
Ik heb geen idee, maar het is kennelijk alsof je het ook steeds wordt. Dus het overkomt ergens je in je leven. Want waarom wordt de een leider en de ander niet? Waarom is de een hele fijne leider of een hele resultaatgerichte leider?
Ja.
Maar mensvisie is denk ik echt wel een ding, hoor. Ja. Ik denk wel dat dat een soort drijvende kracht is achter hetgeen wat je doet.
Ja. Ja.
Dus de visie die je hebt op gewoon de mens.
Ja, hoe kijk je naar
in algemeenheid. Ja. Ja.
Ja. Even de vraag aan jullie. Mensvisie, leiderschapsvisie, we hebben jullie uitgenodigd voor de podcast. Je hebt ja gezegd. Wat heb je ermee? Welke rol speelt het in je leven, professionele leven? Gewoon eens even wat eerste associaties. Welmoed.
Ik spreek dus veel voor bestuurders, voor leidinggevende in het publieke en private domein, maar ook ambtenaren, leidinggevende. Ik kan niet zeggen hoe ik daar nou terecht ben gekomen, maar ik vind het vreselijk leuk om te doen. Ik vind het ontzettend boeiend om bezig te houden met het thema van leiderschap. Ik denk dat het een heel belangrijk thema is en daar zullen we natuurlijk nog veel meer over spreken. En dat het heel sterk verbonden is dus ook met je mensvisie. Hè?
Mm-hmm.
Met wat voor een visie heb je daarin? Dus op het moment dat jij... hoe kijk jij naar mensen? Zie jij mensen, bijvoorbeeld jouw werknemers, vooral als risico's? Of bijvoorbeeld als talenten? Of als mensen die wel echt controle nodig hebben? of die juist verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat is heel bepalend en veelzeggend. Als het gaat om je eigen leiderschapsstijl. Dus daar kun je het eigenlijk aan aflezen. Hè? Ja. Dus dat heel, heel direct.
Hou je vast, daar gaan we zo meteen zijn terugkomen. Maar eerst even naar jou ook, Tjapko. Wat heb je ermee? Wat doe je ermee? Spreek je wel aan, zei je?
Ja, ik ben er niet de hele dag mee bezig, zal ik eerder zeggen. Met leiderschap wel wat meer, maar ook niet altijd bewust. Het is ook iets wat uit jezelf komt, wat jij net ook al zei. Maar ik sluit wel heel erg aan bij jou. Het mensvisie bepaalt wel heel erg hoe je ook als leider in het leven staat. Ook vanuit de eigen ontwikkeling die je hebt meegemaakt, vanuit thuis waar je komt. Vanuit de opvoeding die je hebt gehad, de school die je hebt gezeten. Dat zijn allemaal factoren die uiteindelijk ook mee bepalen hoe je in het leven staat. En hoe je dus ook als leider naar mensen kijkt.
Maar zou je daar eens iets over kunnen delen? Wat dan onderdeel van jouw mensvisie is en dus ook in jouw leiderschapsvisie terechtkomt?
Ja, nou ja, ik ben zelf christen. En dat is wel voor mij iets wat ik heel erg bewust meeneem ook wel in mijn leiderschap. Ik ben ooit gewoon erin gerold. Ik wist niet eens dat ik het zou worden, alleen ik werd mij verteld dat ik...
In het leiderschap genoeg.
Dat ik leidinggevende positie kreeg. Geen sollicitatie, was gewoon gebeurd. Bijzondere ervaring. En dan moet je gewoon. En dan moet je gewoon aanpakken. En dat doe je naar eer en geweten.
Had je toen al een heldere visie op leiderschap toen je startte?
Nee, ik nam vooral mezelf mee. En dat is wel wat ik nog steeds wel heel erg geloof. Ik denk, als je heel erg authentiek, noemen we het tegenwoordig, maar gewoon vanuit jezelf werkt en... ook naar jezelf consequent bent, maar ook durft aangesproken te worden op dingen die je doet in je leiderschapsrol, zonder dat je daar, zonder dat daar consequenties aan hangen, om het zo even uit te drukken, als het niet complimenteus is. Ik denk dat dat voor mij heel bepalend is, dat je durft te laten aanspreken en dat je ook laat merken dat je daar wat mee wil.
Mm-hmm. Ja, mooi. En als we hem even dan wat filosofischer pakken, misschien kan je even helpen, Welmoed, van hoe zou je ook voor de luisteraars en maar ook voor onszelf om een beetje consistentie in het gesprek aan te brengen. Hoe verhouden mensvisie en leiderschapsvisie zich kort gezegd tot elkaar? Hoe zou je dat kunnen framen of duiden?
Nou ja, ik heb dat net eigenlijk al een beetje gezegd van de manier waarop jij kijkt naar mensen is bepalend voor de wijze waarop jij leiding geeft aan mensen. Hè? Dus op het moment dat jij het idee hebt dat mensen controle nodig hebben om goede resultaten te bereiken, dan zul je eerder een wat... Meer controlerende leiderschapsstijl hebben. Terwijl als jij denkt van, mijn doel is dat ik mensen tot eigen verantwoordelijkheid, tot eigen kunnen breng. Ja, dan zul je natuurlijk juist die controle een beetje los moeten laten. Dus het is op een heel eenvoudige manier zie je eigenlijk meteen wel van het een impliceert het ander. Daar ontkom je gewoon niet aan.
Ja, dat snap ik. En wat doseer jij daar dan over? Heb jij het hier ook over met mensen? Want uiteindelijk, het verschilt nogal of mensen meer een nut gerelateerde visie hebben. Mensen moeten gewoon produceren. Of mensen moeten zichzelf ontplooien. Of ze moeten een maatschappelijke rol kunnen nemen. Waar kom jij die verschillen dan tegen? En hoe vertaalt zich dat in hoe jij met mensen optrekt?
Nou, het accent in mijn lezingen en trainingen ligt eigenlijk vooral... op wat ik innerlijkheid noem. Dat zal ik heel kort even toelichten. Kijk, als het over leiderschap gaat in onze tijd, en dat gebeurt heel veel, terecht, dan gaat het heel vaak over strategisch vernuft, over communicatieve skills, vaardigheden, over charisma, het vermogen anderen mee te nemen. Maar een vraag die veel minder vaak wordt gesteld, terwijl die heel beslissend is, is de vraag, maar wat voor mens wil jij eigenlijk zijn als leider? Hè? Of vanuit welke waarden, vanuit welke drijfveren geef jij jouw leiderschap vorm? En dan kom je op het terrein waar ik mee bezig ben. Ja. Dat is een minder zichtbare dimensie die wel heel sterk doorwerkt in de wijze waarop jij beslissingen maakt. Waarop jij oordeelt. Maar ook of jij weerbaar bent. Hè?
Ja.
Kun jij blijven staan als het zwaar wordt, als het moeilijk wordt? Ja. Nou, als dat zo is, als het goed is, komt dat van binnenuit.
Ja.
En dat duid ik aan met de term innerlijkheid. Ik heb het zelf bedacht. Dat heb ik ook ontleend aan denkers, filosofen, maar ook doeners. Die dit thema centraal hebben gesteld. Ja. Waar ik in mijn proefschrift ook nadrukkelijk mee bezig ben. En dan zie je in een samenleving waar de nadruk zo sterk ligt op rationaliteit, op meetbaarheid, op toetsbaarheid, op protocollen, regels, wetten. Dat het ontzettend belangrijk is dat je ook aandacht besteedt aan de binnenkant van de mens, ja, aan de binnenkant van de organisatie. Ja. Maar zelfs uiteindelijk aan de binnenkant, denk ik, ook van de samenleving. En dat gebeurt in mijn optiek te weinig. Dus dat is mijn, ja, daar zit mijn vuur, hè, om daar dan toch met elkaar naar te gaan kijken.
Maar de innerlijkheid van een organisatie, zeg je zelfs.
Ja, misschien kan ik dan beter zeggen de binnenkant van een organisatie. Ja. Wat zijn jouw, van waaruit doe je met elkaar wat je doet?
Ja, precies.
Weet je dat eigenlijk nog? Ja. Of heb je daar nog zicht op? Kun je daar taal aan geven of niet?
Ja.
Dat is denk ik heel belangrijk ook om richting te blijven houden, om koers te kunnen blijven houden. Ja. Hè? Dat je daar toch zicht op hebt. Ja. Ja.
Jij kent dit verhaal een beetje, hè, Jolien. We hebben natuurlijk vaker ook
met
Welmoed rond wat lezing en toezicht mogen doen.
Ja.
Kan je het eens vertalen naar jouw praktijk wat je Welmoed hoort zeggen? Of wat roept het bij je op? Gewoon eventjes.
Nou, ik moet ook denken aan leiderschap is met die combinatie met mensvisie. Hij wordt toch ook wel gevoed door kennis. Dus je hebt gewoon 200 soorten leiderschap. Hè? Pick one. Er zijn heel veel theorieën. Eigenlijk zijn er heel veel concepten. En ik heb zelf onderzoek gedaan tijdens mijn studie naar dienend leiderschap. Daar heb ik een leiderschapsmachtsmodel voor ontwikkeld om daarop getoetst. Omdat je bij bepaalde... Dat is van origine ook een concept. Hè? Mm-hmm, dus Greenleaf heeft gewoon het concept een keer geschreven in een heel klein essay. En als je dat evidence-based wil maken, dan moet je die leiderschapstheorieën, concepten toetsen. En dan kan je zeggen, wat werkt er wel, wat werkt er niet. En wat mij bij dienend leiderschap, omdat ik daar natuurlijk ook wat meer van weet... Dat helpt dus ook in je handelen. Dat gaat toch in je mensvisie zitten. Want daar zit een expliciete mensvisie achter. En wat daar een centrale rol speelt in dat leiderschap is heel simpel. De ontwikkeling van de ander staat centraal. Ja, als dat is wat je leidmotief wordt, dan bepaalt dat eigenlijk best wel veel van je handelen. En van je manier van leiding geven.
Ja.
Ik zie jou al lachen.
Ja, ik sluit helemaal aan.
En welke mensvisie zou je daar dan onder formuleren? Dus kijk je naar de mens als lerend wezen? Of?
Ja, als een vat vol talenten. Waarbij je ook nog zegt, talenten zie je over het algemeen minder goed bij jezelf. Je ziet vaak het talent bij de ander. En ook een ongelooflijke potentie tot ontwikkeling. Ja. Dus je kan heel veel vaardigheden echt wel leren. Dus je gelooft ook wel in die zin de maakbaarheid van de ander.
Ja. Tjapko? Instemmend?
Ik ben erg van het dienend leiderschap.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik dat die term ook heel vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Hè. Het wordt als een soort slappe hap geïnterpreteerd. Terwijl dienend leiderschap bij uitstek ook vraagt om intrinsieke motivatie, om helder doelstellingen zetten en daarop de focus leggen en dat te dienen. En wat ik zelf daar het mooie vind, ik zeg altijd, ik heb ontzettend veel kansen in mijn leven gehad. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. En die gun ik een ander ook.
Ja.
En dat is denk ik ook de kern van dienend leiderschap. Dat je eigenlijk, de kernvraag voor mij, zoals ik heb geïnternaliseerd, noem ik het maar eventjes, is toch wel, hoe kan ik zo jou helpen om te ontwikkelen, om je werk goed te doen. En dat is voor mij wel een belangrijke kern ook van leiderschap, dat je er staat ten dienste van een ander.
Ja.
En niet de ander ten dienste van jouzelf.
Nee, en daarmee zet je eigenlijk de ander centraal. Precies. In plaats van jezelf. Althans, daar doe je dan je best voor.
Het lukt niet altijd.
Want dat is altijd, soms wil je zelf ook wel eens wat.
Ja.
Ik zag je een beetje moeilijk kijken, Tjapko, met dat woordje maakbaarheid. En met maakbaarheid is niet de sfeer van dat alles maakbaar is. Want dat lijkt wel een beetje de tijd waarin we nu zitten. Want dat is natuurlijk niet waar. Maar maakbaar is dat je de vaardigheid hebt om ook te accepteren wat je onvermogen is. Gewoon wat er niet is of waar je niet goed in bent. Nou en?
Ja. Ja.
Dan heb je nog heel veel dingen over die heel goed wel zijn.
Ja. Ja. Maar dat is denk ik ook waarom leiderschap in je eentje niet werkt.
Ja.
Leiderschap is ook een collectief.
Ja.
Oh, ja.
En dat collectief lost jouw eigen zwakheden op als het goed is. Als er goed collectief
dat zou kunnen, ja.
Dat is wel in ieder geval waar wij naar streven met elkaar.
Ja. Nou, maar er zit voor mij ook nog wel een vraag in. Dus vandaar mijn reactie. We leven natuurlijk ook in een tijd dat diversiteit meer en meer gevierd wordt of geëxpliciteerd. Hè, net hoe je het zegt. Ik kan me voorstellen, maar ook even de vraag aan jullie als bestuurders, directie of trainers van groepen. Er zitten in een team van teamleiders of managers of directeuren zitten mensen met heel verschillende visies. Die sowieso verschillend kijken, maar misschien ook verschillende manieren van moeite hebben om naar hun innerlijke kant te gaan. Laat staan samen verantwoordelijkheid op te bouwen voor de binnenkant van een organisatie. Dus hoe maak je die verbinding dan? Hmm. Want je hebt echt met verschillende mensen, met hele verschillende binnenwerelden te maken. Dus het klinkt allemaal heel prachtig, hè? Dus daar niks aan afdoend. Maar het lijkt me ook nog wel ingewikkeld om daar een soort alignment in te krijgen. Van hoe maak je dat dan collectief? Mm-hmm. Nomad?
Nou ja, hoe je het collectief maakt vind ik nog een tweede vraag. Maar kijk, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de mentaliteit waarmee je de zaken benadert. Wat je vaak ziet, zeker als het spannend wordt of als er een crisis ontstaat binnen een organisatie, is dat mensen geneigd zijn sterk vanuit controle te handelen. Niet iedereen, hè, maar dat is wel een reflex, denk ik. Vanuit grip willen hebben op de zaak. En wat grote leiders historisch gezien onderscheidt, is dat zij juist niet vanuit controle reageren, maar vanuit wat ik zou willen noemen openheid. Of je kan ook zeggen ontvankelijkheid, hè? Mm-hmm. Dus je blijft open. En volgens mij is dat de basis waarop je ook andere geluiden, andere wijzen van denken makkelijker toe kan laten dan wanneer jij heel sterk vanuit die controle reageert.
Dus meer vermogen tot verbinding ontstaat dan vanuit die openheid.
Het gekke is, openheid veronderstelt ook dat je een stapje terug kan zetten. Dat je niet meteen overal op reageert, maar dat je gewoon even kijkt van, goh, wat heeft deze situatie nodig van mij? En dat lijkt mij, dat bewijst de praktijk ook, veel meer ruimte aan de ander geven om ook zijn eigen geluid te geven. Hè? Of de tegenstem ruimte te geven. Dus ik zou zeggen, dat begint dus bij een bepaalde houding, een bepaalde mentaliteit.
En is dat een mentaliteit die je in een groep leiders kunt delen met elkaar? Die ontvankelijkheid en die openheid, dat daar ook collectief meer ontvankelijkheid ontstaat?
Dat denk ik, maar dan moet je wel met elkaar op zoek gaan naar de taal daarvoor. En dat is vaak best moeilijk. Hè? Dus dat is er niet zomaar. Je kunt het ook niet doseren. Dus ik kan ook in mijn trainingen niet doseren hoe jij open moet zijn.
Je kan niet een soort leergang verinnerlijking 2.0 doen voor directeur in de woonbouwzorg.
En waarom? Nee, omdat innerlijkheid te maken heeft met de binnenkant, met, zoals je dat in de filosofie zegt, met de subjectieve kant van de mens. En dat is nou precies iets wat je niet objectief aan de ander kan voorleggen. Van kijk, zo zit dat en zo moet je dat doen. Dus dat zal ik ook nooit doen. Dat kan ik ook niet. Maar je kan het wel met elkaar onderzoeken. Je kan het aanraken, taal zoeken en op die manier gaandeweg doorleven. Hè? Het moet doorleefd worden om het om het te manifesteren in jezelf. Dat kost tijd. Ja. Dat kun je niet even in een cursus of een training. Nee. Maar het is wel belangrijk, denk ik.
En hoe doen jullie dat in de praktijk? Want jullie natuurlijk ook gewoon met de praktijk van leiderschap en met die buitenkant van leiderschap te maken. Daar heb je ook verschillende visies op mensen en leiderschap. Hoe ga je daar dan mee om als je dat tegenkomt als bestuurder of directeur?
Nou ja, ik geloof wel heel erg ook in voorbeeld zijn in die organisatie als leider. Dus als je een bepaalde visie op dat leiderschap uitdraagt, dat je hem ook zelf uitleeft. Mm-hmm. En dat die twee bij elkaar moeten passen.
Ja.
Want anders wordt het per definitie ongeloofwaardig.
Ja.
En het tweede is dat ik ook wel erg geloof in het expliciet maken van wat is dat dan? Wat zijn dan die verbindende zaken in deze organisatie? Want verscheidenheid is ook een kracht.
Ja.
Alleen te grote verscheidenheid is ook weer een gevaar.
Ja.
En er moet dus een verbindende factor zijn. Dat kan je met kernwaarden of dat soort dingen definiëren. Ja.
Een soort common ground misschien.
Ja, een soort common ground zoeken. Waarbij je zegt van dit verbindt ons. Hier zijn wij van. En zo willen wij onze organisatie laten ontwikkelen. Ja, en ik een derde is ook wel dat ik geloof in het elkaar kennen. Dus weten wie de ander is. En dat ook interessant vinden om dat te weten. Je kan nooit, bij ons werken 200 mensen. In zorgorganisaties veel meer mensen. Dus dan kan je nooit iedereen. Ja. Maar wel dat er voldoende massa is van groepen die elkaar goed kennen.
Ja.
En die met elkaar ook verbondenheid hebben. En dan is het ook een kwestie van organiseren over die verbondenheid van die groepen heen. Dus het zijn voor mij een paar factoren die
in ieder geval meespelen.
Die bij mij meespelen in hoe we ermee omgaan.
Ja. En hoe zou jij daar naar kijken, Jolien.
Ja, kijk, ik ken wel wat Tjapko zegt. We hebben het in de podcast van organiseren gehad, weet je nog?
Ja.
En toen ging het ook over de span of control van de leider. Dus, en ik heb recent ook zelf...
Met een bepaalde max daarop, hè, van je moet elkaar wel kunnen blijven kennen.
En de een kan wat meer aan dan de ander. Het ene proces is ook wat complexer dan de ander. Maar het over het elkaar leren kennen, daar zit wel een soort grens aan. Tot hoeveel mensen kan je verantwoordelijk voor zijn en ze ook echt kennen. En recente heb ik een gesprek gehad met een grote andere zorgaanbieder. Over een project wat ik ooit heb gedaan. Verzuim, innovatieve aanpak. En dat gaat eigenlijk in essentie over de relatie. Relationeel samenwerken. En dan hoor je de span of control. Nou ja, dan denk ik, wat wil je? Die hebben 120 man onder één leidinggevende, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, ik zou niet weten hoe jij persoonlijk contact of echt aandacht of je de ander echt wil kennen als je voor zoveel mensen verantwoordelijkheid draagt.
Ja.
Het organiseren van een organisatie, dat bepaalt wel heel veel over de mate van contact, de mate van verbinding. Ja.
Er zit ook een soort structuurkant echt onder wat dat betreft. Ja. Of structuurkeuzes in ieder geval.
Ja. Ja. Ja.
Want even de vraag, hè, van als ik kijk, ik ben zelf consultant, organisatiepsycholoog, met andere klanten. Op het moment dat ik dan over mensen en leiderschapsvisie begin, zie je toch vaak mensen een beetje opveren. Van, oh ja, dat is eigenlijk best een goede manier om het daar eens over te hebben. Dus die blijft in de praktijk best wel vaak onderbelicht of niet zo expliciet. En ik stel me dan voor in jullie rollen, Tjapko en Jolien, dat je ook een visie op leiderschap instrumenteel inzet om je organisatie verder te brengen. Of is dat iets wat je niet doet? Hoe hanteer je de visie op leiderschap als instrument om succesvol te organiseren?
Jee, een moeilijke vraag. Ik denk alleen maar, ik sta hier, ik kan niet anders. Ik doe ook maar wat.
Ja. Maar dat klinkt als een impliciete visie. Hè? Dus die heel erg vanuit jezelf komt.
Ja, er zit natuurlijk wel heel veel bouwstenen in. Ja. Hè? Daar hebben we het nu net natuurlijk.
Maar hoe
ook
zorg
over.
Jij dat jouw kijk op leiderschap kunt delen met jouw coördinatoren en teamleiders bijvoorbeeld?
Door het er gewoon over te hebben.
Okay.
En dan moet je wel organiseren dat je elkaar ontmoet.
Mm-hmm.
Dus je moet ook aan een team smeden met je eigen team, waarin je het over dit soort dingen hebt. Waarop je, wat Tjapko volgens mij ook zei, of wel moet. Waarop je ook echt, je moet wel echt aanspreekbaar zijn. Maar wat ik ongelooflijk leuk in mijn werk vind, is dat ik mag gewoon een enorme lading humor inbrengen in wat ik ook doe. Dat is zo leuk om te doen. Humor is zo...
Mm-hmm.
Je kan bij de een soms wat verder gaan dan bij de ander. Maar het relativeert lekker. En waar maken we ons eigenlijk allemaal druk over in dit leven? Maar plezier en humor zijn echt... Als ik even kijk naar mijn eigen stijl, dat is echt een fundamenteel ingrediënt. Maar het zit ook gewoon, het woont ook in je.
Ja, maar dat is ook een stuk van jouw innerlijkheid die je eigenlijk inbrengt in...
Dat denk ik. Ja, kijk naar Wilhelm, hoe werkt dat dan?
Jou, ja, het is heel mooi wat je zegt. Want kijk, dat is inderdaad iets wat in jou zit, hè, wat vanuit jou komt. Dus je kan bij wijze van spreken wel zeggen van... Goh, kies een leiderschapsstijl en ga die implementeren en vervolgens delen met je mensen. Maar ja, dat lijkt mij persoonlijk heel lastig. Kijk, bijvoorbeeld dienstbaar leiderschap is een prachtige term. En een heel mooi voorbeeld van dienstbaar leiderschap vind ik persoonlijk. En ik heb daar al eerder met jullie over gesproken, maar ook laatst een podcast over opgenomen. De voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld.
Ja.
En dat is echt iemand die heel sterk verbonden wordt met de term dienstbaar leiderschap. Maar hij heeft nooit zelf die term gebruikt.
Hij heeft hem nooit gebruikt.
Nee. Dus hij deed ook maar wat hij deed. Waarin bij hem inderdaad wel die dialoog met zijn eigen grond, hè, met zijn eigen diepste waarden, maar ook zijn eigen angsten en zijn eigen eenzaamheid heel belangrijk was in zijn handelen naar buiten toe. En dat vind ik zo mooi, hè, dat het heel sterk verbonden is. Maar het is niet gekoppeld voor hem aan een bepaalde stijl.
Maar je zou aan het voorbeeld van Jolien kunnen zeggen van humor is niet per se een goed leiderschapsprincipe. Maar het past wel bij jou als... maar het is toch de expressie van wie jij bent.
Precies, en als jij daar ruimte aan kunt geven als leider, dan denk ik dat je daarmee in de eerste plaats meer tot je recht komt. Maar in de tweede plaats ook iets voorleeft aan anderen.
Ja.
Namelijk, je mag hier een grapje maken. Hè? Ja. Er is ruimte voor humor en plezier. Ja. En ja, dat is hoe het, en dat werkt alleen als het van binnenuit
echt komt. Van binnenuit komt.
En zo is het ook met, je kan met elkaar een mooie
reeks.
Goed
dat ik geen leidinggever ben dan.
Nou ja, dat weet je niet, hè?
Ik weet niet wat ik met mensen aan zou doen. Maar nou, goed, dat is een andere vraag.
Ik denk, belangrijke, twee zaken zijn belangrijk. En dat is bij leiderschap en als een spreker voor mezelf. En dat is waardigheid en veilbaarheid. Hè? Mensen kunnen een heleboel, ze zijn verantwoordelijk, maar ze zijn niet perfect. En is er ook ruimte om te vallen en weer op te staan? Is er ook ruimte voor, om dwars tegen alle protocollen in te zeggen van, we gaan toch een andere kant op. Want maar ik loop hier ergens tegenaan. Ja, dat vind ik fascinerend als dat zo is.
Ja.
Dus,
wat maakt het zo fascinerend?
Nou, kijk, het zijn de mensen die leiden. Waarom vind ik leiderschap zo fascinerend? Dat zijn mensen die kunnen een andere keuze maken. Hè? Dit zijn mensen die kunnen af en toe tegen de bestaande orde in tot iets nieuws besluiten. En dat zijn de mensen die de wereld open houden in mijn optiek. Je kan niet van jouw werknemer verwachten dat die opeens het allemaal eens even anders gaat doen. Een andere cultuur gaat creëren. Jij kunt dat als leider. Je hebt daar een ongelofelijke vrijheid en verantwoordelijkheid. En ik denk dat, nou ja, dat hebben we nodig. Dat heeft een samenleving nodig, dat heeft een democratie nodig. Mensen die kernwaarden kunnen belichamen en ook kunnen voorleven aan anderen. Ja. En ik spreek natuurlijk even over die democratie, omdat ik juist het verband met politiek ook heel interessant vind als het gaat om leiderschap en innerlijkheid. Maar zover gaat het wel.
Ja. Ja. Dus. En Tjapko, jij bent de laatste tijd ook meer met leiderschap bezig geweest, volgens mij vanuit werkzetting, dacht ik, hè?
Dat klopt.
En daarmee wel een soort nieuw licht op dat thema gegeven, volgens mij. Hoe zou je dat duiden? Wat daarin, nou ja, een beetje delen, wat is daar? Wat voor proces was dat in je organisatie? En hoe heeft dat jou meegenomen om opnieuw of anders naar jouw rol als leider en leiderschap in jouw organisatie te kijken?
We hebben de organisatieverandering ondergaan, waardoor er ook een aantal nieuwe teamleiders met name zijn gekomen. Mm-hmm. Waardoor ook het management is uitgebreid met wat andere mensen. En dat gaf gewoon een nieuwe dynamiek en een nieuwe zoektocht in de organisatie. Oké, maar hoe doen wij dat dan samen? En daarvanuit zijn we dus ook om elkaar beter te leren kennen, om de rust te hebben voor ontmoeting en begrip. Mm-hmm. Zijn we een traject met elkaar ingegaan van een jaar.
Okay.
En we zitten nu in een, het jaar is voorbij, maar we zeggen altijd, we zitten op een tussenstation.
Okay.
Want het gaat altijd verder. Ja. En ik denk dat dat ook wel het realisme is wat je moet hebben. Er ontstaan veranderingen in het team, nieuwe mensen. En je moet eigenlijk soms ook weer helemaal overnieuw beginnen. Inmiddels heb ik in mijn leven al een paar van dit soort reizen gemaakt, om het zo even uit te drukken, en met verschillende teams. Hè. Je kan je helemaal rot lezen in allerlei leiderschapstheorieën, maar de kern die ik iedere keer wel heb, is uiteindelijk gaat het ook in, durf je te vertrouwen op die ander, mm-hmm. en durf je ook te vertrouwen op je inzichten, wat jij ook zegt, hè? Durf je ook te vertrouwen op de inzichten en de bezieling van jezelf. Yeah. Dat zijn voor mij wel belangrijke dingen. Ik doe mijn werk echt met bezieling en met hart en ziel. Mm-hmm. En dat is wel heel, dat neem je ook heel erg mee naar de ander. En ik geloof dat als wij in staat zijn om te bezielen als leiders, en daarmee de mensen die met ons meegaan ook te bezielen, mm-hmm. dat je dan tot hele mooie resultaten kan komen. En dan blijf je gebrekkig mens, wat jij ook zegt.
Bezielen.
Is het echt voor jou? Vind je het echt belangrijk? Weet je, ik was gisteren heel trots. We hebben dus eindelijk, na al die jaren, 6 units voor mensen die dakloos zwerven opgeleverd, die we kunnen opvangen. Dat heeft me jaren van mijn leven gekost om het uit te drukken. Maar dan word ik ongelooflijk blij. En dat ziet men ook.
Ja. Dat is het zo'n mooi gebouw geworden? Of waren de procedures nogal hardnekkig?
Nee, de weerstand. Het gebrek aan politieke daadkracht. Ja. In dit geval hebben we echt 2 wethouders gehad. Die hebben ervoor gegaan. Hè, want zo lang heeft het ook wel geduurd.
Ja.
En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik zie een andere plek. Ik ben met een andere plek met 18 jaar nu bezig met zo 2 van dat soort units te krijgen, weet je wel? Dus het is, en dan word ik heel blij en dat zien mensen ook aan je. Mensen zien ook of mijn bezieling in stenen of in mensen zit. Ja. Dat hebben ze feilloos door.
Ja.
En dat is denk ik waar het over gaat. Als je dat is de eerlijkheid die mensen proeven. die ze al dan niet willen volgen. En als ze dat niet willen, dan gaan ze weg. En dat is prima. Want als je niet een gezamenlijke bezieling vindt, ondanks alle verschillende mensbeelden, dan ga je ook niet vliegen om het zo even uit te drukken.
Ja, die zegt wel mooi, hè, van zit je bezieling in de mensen of in de gebouwen? Ik kan me ook voorstellen in jouw branche, woningbouw, corporaties. Ik heb ook al met woningcorporaties gewerkt. Daar was het toch vooral hoeveel woningen hebben we in beheer en welke nieuwe torenflat of welke nieuwe wijk.
Ongeveer de eerste vraag die de corporatiedirecteur aan de ander stelt.
Hoeveel huisjes gaat het om en wat voor omzet heb jij in je steentje zitten? Hè? En kijk maar eens met. Jij zegt daar wel echt een heel ander licht op.
En ik denk steeds meer binnen mijn sector ook dat steeds meer die drive veel meer komt vanuit de mens.
Ja, heb je dat idee wel?
Ja, die indruk heb ik wel. We hebben een periode gekend waarin het echt ging om grootst. Ja. Om stoer zijn in allerlei dingen die je deed. Ik ben echt een ouderwets volksvest. Wat dat betreft ben ik al meer dan 40 jaar in. Ja. En voor mij gaat het echt wel om die combinatie. Natuurlijk, die stenen zijn een hulpmiddel om mensen te dienen. En dan gaat het niet om de grote groep altijd. Dan gaat het ook om het individu. En in dit geval over 6 daklozen. Die weer een
goede
thuis
plek krijgen,
kan bieden met hulpverlening en begeleiding. Mooi. En dat zijn wel de dingen waar ik...
Maar waar komt die beweging volgens jou dan vandaan? Dat eerder het accent zo sterk lag op de stenen en de resultaten en nu meer op de mensen?
Dat heeft ook met politiek te maken. Mm-hmm. Het was ook een tijd waarin de politiek je benaderde als... duizend dingen doekje in alle problemen oplossen die er maar waren in dat opzicht. En mensen die op het schild werden gehezen in die tijd, het was vlak voor de schandalen ook, dat waren mensen die hele bijzondere dingen deden met huizen, gebouwen. En de rest was een beetje, die moesten daarvan leren. Dat was een beetje de sfeer. Misschien maak ik hem wat zwart-witter als dat is, hè, maar even voor de duidelijkheid. En ik merk gewoon in mijn collega's die ik nu ontmoet ook veel meer die bezieling van... we zijn met die maatschappij bezig.
Waar gaat het dan?
We zijn aan de hand in de maatschappij. Mooi. En of het nou zorg is of wonen. Ja. We hebben elkaar ongelooflijk nodig. En dat is, vind ik ook het mooie van de combinatie die ik heb. Hè. Dat ik,
mag ik eens er eentje naast houden, Tjapko? Ik ben bestuurder in Ede. En na 20 jaar bouwen wij eindelijk een nieuw gebouw.
Gefeliciteerd.
Ja,
we zijn op de helft, hè, zoiets.
Kost wel de
Je hebt het over die bezieling voor wie je het doet. Hè? En dan denk ik, maar die bezieling is eigenlijk in de zorg, als je in de zorg werkt, een soort permanente factor. Ja. Maar als je nou aan mij vraagt als bestuurder, heb ik heel veel bezieling zelf ervaren in het realiseren dat het er komt. En alle mensen erbij en de bank en de juiste architect en het beste ontwerp. En ik heb bij dat project wel ervaren wat leiderschap ook moet zijn om er ergens te komen. En dat is ook als het heel spannend wordt, omdat je bijna bij de finish misschien gaat er nog net iets mis, weet je wel. En dan mag je weer tegen alle medewerkers en familieleden zeggen... het is niet gelukt. Dat kan eigenlijk niet. Hè?
En welke aspecten van leiderschap komen dan naar
daar
boven borrelen?
Ik heb me heel sterk wel uiteindelijk een soort kapitein op een soort schip gevoeld. Of een paardenmenner, weet je wel. Op den duur. Want je hebt geen idee eigenlijk waar je aan begonnen bent. Dus je omgeeft je wel met mensen die daar verstand van hebben en zo. Maar het komt uiteindelijk toch bij jou terecht. Er moet ergens een besluit genomen worden. Je raad van toezicht moet uiteindelijk goedkeuring verlenen op bepaalde investeringen. Je OR, je cliëntraad. Dus mensen moeten daar ook comfort bij krijgen. Maar dat is best wel... als je het over hard werken hebt, maar ook over... dan zit er bezieling op een soort terrein van dat je het zo graag wil halen.
Ja.
Absoluut.
Dus dat is dat en uiteindelijk natuurlijk voor de mensen die daar gaan wonen, maar dan was je er sowieso niet gaan werken, hè? Dus, maar ik merkte echt ook bezieling in het realiseren dat het lukt.
Ja. En hoe zou jij dat vanuit innerlijkheid dan duiden wat Jolien nu zegt? Ik zoek even naar wat samenhang, hè? Want dit is een aspect van leiderschap wat door
een enorm beroep op
wat uiteindelijk een hoop gevraagd heeft, je ergens brengt en ook resultaat oplevert. Hetzelfde wat Tjapko net zegt. Tegelijkertijd zoek ik dan even, hoe is dat dan te koppelen aan het innerlijke van leiderschap? Of het innerlijke van een organisatie misschien?
Nou, kijk, ik hoor nu een paar keer het woord bezieling vallen. En daar zit het woord ziel in. En innerlijkheid, dat is ook historisch gezien heel direct verbonden met dat begrip van de ziel. Ja. Dus bezieling wil zeggen, ja, het komt eigenlijk een beetje uit je tenen. Hè? Je voelt je echt betrokken en geëngageerd. En dat is een innerlijke beleving, hè? Dat is maar ook een authentieke beleving. Ja. En dus dat, ja, daar zit je onmiddellijk in het domein van de innerlijkheid. Ja. Dat woord is een lastig woord, innerlijkheid. Want het lijkt alsof je het alleen maar hebt over het innerlijk of de binnenkant.
Ja, maar het is veel meer dan dat.
Het is meer dan dat. Het gaat eigenlijk over het vermogen om een verbinding te houden tussen binnen en buiten. Hè? Dus in jouw omgang met de buitenwereld tegelijk ook verbonden te blijven met wat er in je leeft, maar ook wat je bezielt, hè, wat jou inspireert. Als je dat kwijtraakt, als je die grond niet meer voelt, en dat zie ik ook gebeuren, dan kan je gemakkelijk een speelbal worden van externe krachten, hè, van de publieke opinie, van wat de krant over jou schrijft. Dus het is heel belangrijk om
zeker
te weten.
Ook een beetje een innerlijk anker of zo misschien?
Ja, zo kan je het
ook. Een soort rust?
Ja, een
plek?
Ja, als het moeilijk wordt, als het spannend wordt, dan kun je daar altijd naar terugkeren.
Ja.
En ik denk dat dat ook is waar Jolien het over heeft, als het heeft over die de bezieling, de inspiratie die ze voelt om het te realiseren.
Ja.
Dat vraagt toch nog heel veel andere kwaliteiten natuurlijk, maar dat is wel een hele fundamentele, denk ik.
Dank je. Dus even een soort van richting aanwijzer.
Ja, eigenlijk wel.
Zeker.
Je gaat ervoor en je weet waar je naartoe wil.
Ja.
En waarom dat ook, waarom dat zo belangrijk is.
Nou, en dan kan de hele wereld zeggen, bij wijze van spreken, dat is een heel slecht idee, dat moet je niet doen.
Ja.
Maar als jij dat stemmetje in jezelf serieus neemt, en dat is in feite natuurlijk ook een, wat we ook wel soms aanduiden met het geweten, hè, van je voelt, of de intuïtie, dan put je wel uit een vaatje wat veel groter is dan jezelf bent. Hè?
Ja.
En dat is interessant hoor.
Ja.
Zeker
even
bij
een andere
dingen.
Vraag. We hebben nog een minuut of 10. Eén vraag. Hoe bewegelijk is zo'n visie op mensen? Hè? We leven best wel in, Zygmunt Bauman heeft over vloeibare tijden. Complexiteit neemt toe. Tijden van versnelling. Institutionalisering van de individualisering. Nou ja, dat soort cretologie. Moeten we nu anders leiding geven aan jonge gasten van 18 of 30 dan aan diens ouders, zou ik maar zeggen. Is zo'n fenomeen leiderschap en hoe je daar naar kijkt, is dat nou aan verandering onderhevig in de tijd? Of in essentie misschien ook wel niet? Ik spreek wel teamleiders of managers die soms worstelen of met de oude garde. Of soms met de jonge garde die bij binnenkomst getekend heeft en 3 dagen later zegt, ik heb alles geleerd hier en weer loopt, hè, even heel flauw gezegd. Maar er zijn best wel verschillen in arbeidsmarktperceptie en die generaties geven daar een klein beetje een duiding aan. Hoe zou je dat kunnen? Hoe is dat te koppelen aan leiderschap? Ik weet het gewoon echt niet zo goed. Jullie kijken allemaal alsof het ook in een hele goede vraag is.
Ja, best een goede vraag.
Het is een hele goede vraag.
Ja.
Ik denk dat je, we hebben het over mensbeeld en leiderschap in die combinatie.
Ja.
En ik denk dat beide zich ontwikkelen. Als ik naar mezelf kijk, maar gewoon. Hè, vanuit je ervaring ontwikkelt ook wel een mensbeeld zich. Maar het is niet zo van, ik ga nu even een nieuw mensbeeld vormen. Het is geen nieuw ondernemingsplan.
Nee, precies.
En dat is wel een groot verschil.
Het is meer een doorevolutie dan een transformatie.
Dan een revolutie, om het zo even uit te drukken. Dus dat qua mensbeeld. Ik denk wel dat de vorm waarin je hem uit mee moet veranderen met de tijd waarin je zit. Hè? Als je nu nog zou leiding geven als in de jaren 60, dan had je een groot probleem.
Ja.
Ik kom uit de jaren 60, dus vandaar. Ja. Maar als je, hè, dus je moet
jij
in die
de kaartenbakker
zin
nog meegemaakt.
Ja, zeker weten. En de boekhoudmachine. Nee, dus maar dat is wel mijn idee daarbij. Van, ik zit 28 jaar inmiddels al bij Kleurrijk Wonen bijna. Je moet ook jezelf opnieuw uitvinden in de manier.
Ja,
zonder
precies.
Dat je jezelf verloochent. En dat is denk ik de vloeibaarheid, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar in ieder geval de wil die je moet hebben. En dat vraagt gewoon spreekbaarheid, dat vraagt om transparantie, waarom je dingen doet, openheid.
Dus er staat je wel degelijk wat te doen om mee te bewegen in de manier waarop je
anders
verbonden blijft.
Dan zou je het echt niet vol.
Nee. En aan de andere kant is het helemaal niet zo.
Omdat
je deint gewoon mee met de tijden. Ik merk dat ik het ontzettend leuk vind als jonge mensen komen werken. En die brengen zoveel nieuwe kennis en input mee. En
Als leider denk ik alleen maar, oh, ik vind het allemaal prima. Ik vind het één groot feest. Ik vind het ook allemaal leuk. Maar de clue die er volgens mij een soort voor mij in ieder geval altijd onder blijft, is of ik de ander vertrouw, of die mij kan vertrouwen, of we integer omgaan met de ons toevertrouwde verhalen, informatie, of ik aanspreekbaar blijf, maar dat de ander ook aanspreekbaar is. En dat is ongeacht generatie, tijd. Mm-hmm. Ik vind dat iets veel fundamentelers. Ik merk zelfs dat fundament van een soort betrouwbaarheid nu nog veel sterker geldt dan misschien 20, 30 jaar geleden toen ik werkte. Toen was dat al een soort standaard aanname dat dat er was. En dat is nu niet meer.
Mm-hmm.
Ik als leider moet echt ook wel laten zien dat ik betrouwbaar ben.
Ja.
En want dat wordt door bepaalde mensen ook echt wel aan je getoetst. En dat is
dat een andere verantwoordingsvorm geworden dan? Of?
Nee, dat is omdat ik denk dat we mogelijk, ja, dat weet wel, moet misschien beter dan ik, maar iets meer geïndividualiseerd, meer gebrokenheid, meer. Dus waar is het houvast nog? Hè? Waar kan je je nog aan vasthouden dat het klopt wat de ander zegt? Dus als ik vandaag ja zeg, zeg je dat dan morgen ook nog?
Mm-hmm.
En ik denk, ja, natuurlijk zeg ik dat morgen ook nog. Ik bedoel, waarom zou ik het niet doen?
Mm-hmm.
Maar het lijkt alsof daar wel iets in gekanteld is. Het is belangrijker geworden dat ik betrouwbaar ben en blijf.
En er zit een bepaalde bestendigheid in, hoor ik jullie allebei zeggen. Maar ook een stukje adaptiviteit, misschien iets meer jezelf uitleggen. Hoe zou jij het duiden wel moet?
Kijk, ik denk dat leiden, de wijze waarop jij leiding geeft, behalve door eigen ervaringen en eigen waarden, een eigen achtergrond, bewust of onbewust ook altijd bepaald wordt door de cultuur waarin jij leeft en de tijd waarin je leeft. Dus ik zie wel degelijk veranderingen in hoe we denken, wat we met elkaar denken over wat goed leiderschap of wijs leiderschap is. Hè. Soms kan die wat meer technocratisch ingestoken worden, en een andere keer is het meer, gaat het over publieke waarden. En dus het is heel fluïde, zowel op persoonlijk niveau als in een bredere context tegelijk. Denk ik dat toch dwars door alle tijden heen er ook aspecten te vinden zijn die niet veranderen. Hè? Dus het vermogen, nou, aanspreekbaar te zijn, noemde Jolien terecht al. Maar bijvoorbeeld ook kwaliteit als moed. Om ook soms alleen even in waarheid te staan. Hè? Of stap terug kunnen zetten waar iedereen zegt, je moet nu handelen, je moet vooruit. Aandachtig zijn. En niet aandachtig zijn van heel gefocust, maar zien wat nodig is. Zien aanwezig kunnen zijn.
Ik herinner me dat je ooit een lezing over meester Eckhart hebt gehad. Mm-hmm. Die goede man, die kwam ergens uit het jaar.
Nou, die leefde in de 13e, 14e eeuw. Ja, daar begon het eigenlijk allemaal voor mij mee, met die monnik uit 10.000 jaar geleden.
Maar daar zat ook zo'n essentie in, toch?
Ja, dat is fascinerend. Die had ook zelf heel veel leidinggevende posities. En hij legde het accent op wat hij noemde gelatenheid. En dat is een heel ander begrip dan wat wij daar vandaag de dag onder verstaan. Maar gelatenheid gaat inderdaad over innerlijk open blijven, hè? Niet te snel oordelen en vanuit die openheid de wereld tegemoet treden. Ja? En dat is iets anders dan gelaten een beetje achterover zitten. Hè? Dus dat is wel een verschil. Ik hoorde op een gegeven moment dus iemand zeggen, iemand vertelde over een brandweercommandant die zei, er is één ding wat ik mijn mensen het eerste leer tijdens hun training. En dat is, als er een brand uitbreekt, dan niet handelen. En dan denk je, maar dan moet je toch juist handelen? Nee, maar dat is wat meester Eckhart gelatenheid noemt. Dat je even een stapje terug zet voordat je gaat handelen. Omdat je daarmee zicht krijgt op wat is hier nodig en hoe gaan wij dat met elkaar doen. Ja. Ik denk dat een prachtige kwaliteit van leiderschap is.
De gelatenheid creëert dan eigenlijk tijd om overzicht te maken en tijd om je te verbinden.
Ja.
En er dan aan uiteindelijk naartoe te gaan.
Nou ja, en in een tijd waar juist de nadruk zo sterk ligt op handelen, op resultaatgerichtheid, vind ik dat dus een prachtige kwaliteit. Het is ook een reactie op de tijd eigenlijk.
Precies,
hè? Dus het is,
mooi.
Prachtig.
Hey, we gaan naar een einde toe. Want ik zou je nou allemaal nog een vraagje willen stellen van wat resoneert nou als we het er zo over hebben? Misschien voor jezelf of dat je denkt, nou, als ik dan nog een soort gouden tip mee zou willen geven aan de luisteraars van leiderschapsvisie, mensvisie. Vergeet vooral niet om of doe dit vooral daarmee.
Ja, als ik zal ik maar even aftrappen dan?
Yeah?
Nou ja, kijk, in de eerste plaats inderdaad, ik vind het een hele mooie thematiek van hè, dat je inderdaad jezelf ook de vraag durft te stellen. Ja, maar wat is eigenlijk mijn visie op de mens? Hè? Dat je dat zelfonderzoek aan durft te gaan. Hoe kijk ik naar mensen? Want ja, dat zegt dus ook iets over hoe ik zelf in het leven sta en hoe ik leiding geef. En ik zou het ook de andere kant op, zou ik ook een mooie beweging vinden. Hè? Van ja, maar wat drijft mij nou in mijn leiderschap? Wat zijn dan die waarden? Jij gaf dat zelf heel mooi aan, dat je daar wel zicht op hebt. Hè? Van wat voedt jou daarin? Wat zijn jouw eigen inspiratiebronnen? Die twee kanten op. Ik denk dat het heel mooi is als je daar ruimte voor maakt. En daaraan gekoppeld ook van, nou ja, daarmee maak je ook weer ruimte voor de anderen. Dat ging ook vandaag even over de ontmoeting. De ander echt ontmoeten. Ja, veronderstelt ook dat je jezelf ontmoet. Ja. De langste reis is de reis naar binnen, zegt de Gammis Kult. En ik denk dat een hele mooie...
Ik vind het een geweldige quote. En dan nog quote even, maak hem eens praktisch voor die mensen die denken, oké, ik ga voor verinnerlijking. Hoe doe ik dat dan? Moet ik dan naar een klooster?
Nee. Dat gaat over innerlijk open blijven, maar uiterlijk gewoon in de wereld, in de gewone alledaagse
gewoon
praktijk.
Gewoon ook hier en nu.
Ja, dat is juist de kunst. Hè? Daarom is het ook een soort levenskunst.
Kijk.
Ja.
Tjapko.
Ja, een goede vraag. Yeah. Het woord is volgens mij niet gevallen, maar op een of andere manier komt het woord kwetsbaarheid bij mij heel erg naar boven. Mm-hmm. Als leider. En dat je ook, dat vraagt ook moed om kwetsbaar te durven zijn. En het geeft wel ook een relatie met de ander. Die dieper gaat als alleen maar een kennisrelatie. En op een manier is dat wel iets wat bij mij resoneert met wat we, hoe we hier over leiderschap spreken.
En op wat voor manier resoneert het dat het goed is om die kwetsbaarheid ook gewoon in te durven
dat
zetten?
Dat het onderdeel is van het leiderschap eigenlijk.
Het hoort erbij.
Ja, hoort er gewoon bij. Ja. En dat je daarmee ook geloofwaardig leider kan zijn. Hè? Dat je daarmee ook betrouwbaarheid opbouwt. Gewoon even... Ja.
Mooi.
Mooi,
bij die feilbaarheid hè, waar je het over had. Ja. Het is waardigheid en feilbaarheid. Ja. Kwetsbaarheid zit daarbij.
En betrouwbaarheid is eigenlijk helemaal niks ingewikkelds. Hè? Het is gewoon doen wat je zegt.
Ja.
Als je daar... Dat bedenk je niet, dat doe je gewoon. Ja. Ik heb dat gezegd, dan ga ik dat doen. Blijkt geen goed idee. Nou, doe het niet meer.
Ja. Gewoon fixen, hè? Dat is,
In zekere zin.
Wat blijft bij
jou? Ik zou het een parel vinden als we allemaal verschrikkelijk veel plezier hebben. En humor en plezier is verre van oppervlakkig. Mm-hmm. Je zal mij niet van die tegeltjes zien laten hangen hè, van vier het leven en allemaal van die beetje de live, love, love teksten. Maar echt gewoon lekker humor inzetten, ook als het een beetje spannend is.
Mm. Ja,
neem mijn partner nog, doe je mee. En dan hopen met een kringslag er soms ergens te komen. Soms moet je de ander ook echt wel blijven lezen. Dan probeer ik grappig te zijn en dan zegt die ander, ik heb niet het idee dat je me serieus neemt. Dan denk ik, dan moet ik het even over een ander boegje gaan gooien. Ja. Want die landt dus kennelijk niet lekker aan de overkant. Dus stay tuned. Hè? Maar ik gun iedereen, ook soms als ik in bestuurlijke overleggen zit, en hoe sommige collega's echt op de beheerskant en de ernst en... Ja, het is bijna soms alsof je dan een soort deken... Types als ik denken dan dat ze een soort deken over zich heen krijgen. En dat je wil ontworstelen en denken... Maar het leven is veel leuker dan wat we hier nu aan het doen zijn. Mag dat, weet je wel? En dan toch altijd een poging wagen om daar een zekere luchtigheid in te krijgen.
Mooi.
Maar bij leiderschap wil ik er toch ook wel bij zeggen... Dat humor, grappen maken, plezier... Soms wordt verward met dat je niet... ernstig of bestuurlijk genoeg bent. Daar zou ik nog wel eens een podcast over willen maken.
Ja.
Want er is een soort... Tjapko moet lachen, maar... er zit een soort koppeling aan alsof het dan niet helemaal
een
soort aan... niet helemaal
een
serieuze bestuurder.
Ja, moeten we eens over nadenken.
Vind je interessant, hè?
Daar gaan we over nadenken. Ja. Maar het komt ontzettend verlangs in zo'n podcast, hè? Wat dimensies... Dus ik ben er van onder de indruk. Ik moet het ook even laten zakken. Ik heb niet zoveel indruk of niet zoveel input gehad. Maar ik was gewoon ook volop aan het genieten van jullie bijdrage, alle drie. Dus wij gaan het afronden. Jolien en ik gaan zo meteen nog een kleine nabeschouwing doen. Maar voor nu, Tjapko, ontzettend bedankt. Fijn dat je er was. Fijne vakantie. Dat gaat nu gebeuren.
Gaat lukken.
Helmoet uit Amsterdam. Ik hoop dat je het droog houdt onderweg daar naartoe. Ontzettend fijn dat je er was.
Heel
Ruben,
graag
jij bedankt voor de techniek weer. Hè? Jolien, wij spreken elkaar zo.
Jij ook bedankt, hè, René. Was weer leuk.
Oké, graag gedaan.
Dat was een mooie podcast.
Poeh.
Nee. Maar dat zeggen we wel eens vaker. Ja. Maar dit is wel. Dit was echt wel een hele rijke podcast. En. Mijn eerste afdronk van deze podcast over dit thema leiderschap is: wat een ongelofelijke rijkdom aan bouwstenen is leiderschap.
Ja.
En hoe zijn we niet uitgepraat over wat het nou eigenlijk precies is?
Mm-hmm.
En volgens mij hebben we ook allerlei bouwstenen weer ontdekt dat je denkt: oh, is ook leuk om hier een podcast over te maken.
Ja, ja.
Maar wat een mooi en rijk onderwerp.
Heel veel over te zeggen, heel veel over gehoord. Ik heb ook gewoon echt met aandacht zitten luisteren. En prachtig hoor, hoe jullie het samen vanuit bestuurlijk directieperspectief, met welmoed daartussen, met een zachte intelligentie en perspectieven die...
Ja,
was echt genieten. Dus ja, een paar dingen die ik denk ik uithaal. Ik weet nog, Jolien, dat wij bij jou op kantoor een plaatje hadden op een whiteboard met drie lagen van relevantie.
Ja.
En dat ging dan over een verbeelding, daartussenin de feitelijkheid en onderin de emotionaliteit. En dat is een beetje, als ik hier naar luister, de feitelijkheid van leiderschap, visie, missie, aanpak, allemaal helder. Hè? Die tussenlaag weten we allemaal.
Kernwaarden.
Maar de bovenlaag gaat dan denk ik heel erg over inspiratie. Daar zit humor, daar zit plezier. Waar je ruimte creëert voor ontmoeting en verbeelding en mooie dingen. En aan de andere kant, aan de onderkant, die emotionele laag, containment in psychologie, is ook echt die veiligheid hebben om, en veiligheid bieden, dat het is wat het is. En dan gaat het over betrouwbaarheid en voorbeeldgedrag en het niet mooier maken dan het is. Dus die drie lagen vond ik heel mooi aan bod komen vandaag. Een tweede aspect, wat ik naar klanten vaak zeg, van je hebt eigenlijk een soort organisch kompas in combinatie met een veel... Ja, stabieler kompas. En dat kwam nu over leiderschap door de tijd heen ook. Hè. Van aan de ene kant is daar een bepaald fundament, noemde Tjapko het. Of bepaalde oerprincipes die Welmoed gaf. Dat zal er altijd zijn. Maar de hoe van het leiderschap en je aanpassen, cultuur, tijd, doet daarin wat. Dus het is altijd een balans van en. En ik koppel dat ook aan in de psychologie de... Je hebt de reflectieve mens en de handelende mens. En hier zat een hoop reflectiviteit in. En dat betekent dat je daar dus ook goed naar moet kijken, denk ik, als leider. Kijk naar jezelf, van hoe zit ik er in mijn vaste, stabiele waarden. Maar ook, ben ik adaptief genoeg in deze wereld en vandaag de dag om het goed te doen. En tot slot, wat ik nog wel een mooie vind. Ik had het laatste boek gelezen van Jonathan Sacks. Over moraal. En ik denk, daar kwam natuurlijk ook het geweten kwam langs. Hè, van, en de trilogie van de individualiteit, de verbondenheid en het morele leven, het goede doen, komt toch ook heel erg terug. Hè. Dus een goede leider wil ook vrijheid en ruimte. Dus die autonomie is vaak, denk ik, heel belangrijk voor een leider. Maar het gaat ook over verbondenheid en elkaar kennen en daar tijd voor nemen. In investeren, hè, wat Tjapko ook zei, van gewoon elkaar beter leren kennen. En uiteindelijk en samen resultaten boeken. Maar uiteindelijk gaat het ook over het goede doen. Weten wat goed is. Als leider doe je dat niet voor jezelf. Maar is dat iets wat je doet voor een aantal mensen die nu geen dak boven het hoofd hebben. Een aantal mensen die straks zorg nodig hebben. Dus de moraal, het goede doen met elkaar. Zodat we in een dienstbare samenleving zijn. Dus ik vond het echt zo'n rijke podcast. Er zat echt zoveel in.
Mooi.
Ja, prachtig. Jij nog aanvullingen?
Nee.
Genoeg gezegd.
Het is een goed slot, ja.
Dank.
Op weer een mooie volgende podcast.
Gaan we doen.
Dankjewel, René.
Je luisterde naar een podcast over succesvol organiseren in de zorg. Heb je vragen? Stuur deze dan naar podcast@maanderzand.nl. Op naar de volgende.